onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in der eeuwigheid en die nooit los zal laten wat zijn hand is begonnen. Amen. En genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Heer Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En gemeente, zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen. Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. Dus Psalm 100, 1, 3 en 4. En zusters, ook deze ochtend mogen we met elkaar gaan luisteren naar Gods heilige wet en naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft in het liefdegebod. En als antwoord erop zingen we met elkaar van Psalm 25 straks de versen 3 en 4. Vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik biddend pleit. En vers 4, zeer een goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee en nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De gemeente, de Heer Jezus heeft al deze woorden van de wet samengevat in het liefdegebod. En hij leert u en mij, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod hieraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. weten, broeders, zusters, onze samenkomst is ijdel als de Heere zelf niet in ons midden is. En daarom gaan we nu met elkaar zijn heilige aangezicht zoeken en smeken of hij zijn heilige geest over ons uit wil storten, zodat wij zijn woorden mogen verstaan en begrijpen. Laten we met elkaar gaan bidden. Heere, heilige, almachtige en grote God, het is uw goedheid en uw trouw die ons vanochtend opnieuw hier als uw gemeente in de kerk heeft samengebracht. Ja, u die het diepste verlangen hebt om ieder van ons in uw Zoon te omarmen. En u zegt tot ieder van ons hier in de kerk, of die met ons thuis meeluistert, genade en vrede zij u. Ja, hoe ons leven in de afgelopen dagen ook heeft uitgezien. Of we nu heel dikt bij u mochten leven, of we strikt zijn geraakt in het net van de zon. Of het nu een week vol blijdschap was, of juist één waarin het leven zo donker en duister is geweest. Ja, u ontvangt ons hier in de kerk met open armen. Ja, wat een genade, dat u nog niet met ons gedaan hebt naar wat wij door onze zonde en onze opstand tegen u zouden hebben verdiend. Maar dat u ons vandaag opnieuw onder uw woord roept, waarin u ons de enige weg wijst van verlossing en bevrijding. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer. En wij bidden u, spreek tot ons vanochtend. Ja, geef dat wij de woorden die u tot ons spreekt ook echt mogen begrijpen. En wil ze toch met kracht in onze harten leggen. En zend daartoe dan ook uw uitlegger, uw Heilige Geest in ons midden. Geef dat het zaad van het evangelie in onze harten mag vallen. En dat het de vrucht mag voortbrengen die u van ieder van ons verlangt. Ja, laat toch uw woord ons op de knieën brengen voor u. Bekeer ons allen tot u. Misschien voor het eerst of misschien ook wel opnieuw. En werk toch door uw Heilige Geest in ons. Dat heel ons leven op u alleen gericht mag zijn. Want Heer, u weet dat wij uit onszelf dat niet kunnen. En dat we dat eigenlijk ook uit onszelf helemaal niet willen. En we gaan veel liever verder op de wegen die wegleiden van u en van uw dienst. En daarom smeken wij u. Open toch onze ogen. En laat ons zien dat onze eigen wegen doodlopende wegen zijn. Ja, red ons van de dood. En schenk ons aan uw Zoon. Aan hem die de weg, de waarheid en het leven zelf is. Voor wie we alles zullen ontvangen. Wat we in dit en ook in het toekomstige leven nodig zullen hebben. En Heer, vanochtend heeft ook hier in de kerk uw wet weer mogen klinken. En uw wet die ons erbij bepaalt dat u een heilig God bent. En dat u van ons eist dat wij evenals u ook heilig zijn. En dan moeten we tot u onze schaamte beleiden. Dat wij niet aan uw eis kunnen voldoen. Ja, dat wij allemaal schuldig staan voor u, een heilig en rechtvaardig God. En daarom smeken wij u. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En bekleed ons met de witte gewaden van uw heiligheid, van uw gerechtigheid. En wilt u ons door de kracht van uw Heilige Geest veranderen. En maken tot mensen waarin u een welbehagen hebt. Ja, mensen die u lief hebben boven alles. En hun naast als hunzelf. In het bijzonder bidden wij ook voor de kinderen hier in de kerk. En ook de kinderen die thuis met ons meeluisteren. Ja, u kende ze al bij naam voordat ze geboren waren. En in de doop hebt u uw handen op hen gelegd. En u weet ook dat ze opgroeien in een wereld die meer en meer openlijk afstand van u aan het nemen is. En daarom smeken wij u, hou hen vast. Laat hen niet los. En wilt u ook vanochtend in het bijzonder tot hen spreken. Gedenk ze ook alle jongeren hier in de gemeente. De wereld kan met alles wat zij te bieden heeft toch zo aan ze trekken. En ook op hen hebt u in de doop uw handen gelegd. En ook voor hen smeken wij u, hou hen vast. En geef dat zij op jonge leeftijd u persoonlijk mogen kennen. En mogen zij ook hier in de gemeente een veilige plek vinden waar zij terecht kunnen met al hun vragen, twijfels en moeilijkheden. En geef dat zij u hier in de gemeente echt mogen ontmoeten. En dat ze mogen leren en mogen zien hoe rijk het is om u te mogen volgen. Om kind van u te mogen zijn. Om de knieën voor u te buigen. Dat u ook zij met hen die deze dienst thuis met ons meebeleven. U weet de redenen. Het kan soms ook zoveel verdriet geven. En dat je het verlangen hebt om op te gaan naar de kerk, naar Gods huis. En dat het niet meer gaat. Wilt u hen in het bijzonder gedenken? Wilt u hen de rust geven om te luisteren? Wilt u hen uw zegen geven? U wilt u zo met ieder van ons zijn vanmorgen. Met de jonge gezinnen. Waar het soms zo druk kan zijn. Met de alleenstaande, met de ziek, Of met hen die zich nog maar amper staande weten te houden. Ja, laat ons toch vanmorgen uw heilstem horen. Spreek tot ons. Ja, wek uw kracht en kom ons bevrijd. Ja, kom in ons midden, Heer Jezus. Wilt u vanochtend onze voorganger zijn en tot ons spreken? Ja, geef ons een plaats aan uw voet. Dit alles vragen wij van u. Niet omdat wij iets van u verdiend hebben. Maar dit alles vragen wij u uit genade alleen. Amen. De gemeente, de schriftlezer voor deze ochtend, die komt uit Lucas 12. En daarvoor lees ik u voor de versen 13 tot 21. Dus we lezen Lucas 12, de versen 13 tot 21. En dat is de gelijkenis of de parabel van de rijke dwaas. En daar lezen we het volgende. En iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal erin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En zo is het met hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover de schriftlezing voor deze ochtend. En jongens en meisjes, ik begin vanochtend bij jullie. En jongens en meisjes, toen ik jullie leeftijd was, vond ik één ding ontzettend vervelend. En dat was als ik iets aan mijn ouders vroeg, en dat ze dan nee tegen mij zeiden. Hebben jullie ook zulke ouders die wel eens nee tegen jullie zeggen? Ik zie sommigen een beetje knikken, hè? Ja, dat komt voor. Weet je eigenlijk waarom ze dat nou doen? Waarom zeggen ze nou eens nee tegen je? En weet je wat nou echt erg is? En nu ik zelf kleine kinderen heb, zeg ik ook wel eens nee tegen ze. En weet je wanneer dat is? Dan sta ik te koken, en dan komen ze naar me toe en dan vragen ze om een snoepje. En ze weten, als je aan papa een snoepje vraagt, dan is de kans zeer groot dat je vaak een snoepje krijgt. Want als papa als zij een snoepje mogen, dan mag papa zelf ook een snoepje. Maar als ik sta te koken, dan zeg ik nee. En dat doe ik niet om hen te pesten. En dat doe ik omdat ik van ze hou. Want ik weet dat als ze gaan snoepen voordat ze gaan eten, ja, dan kan ik het eten net zo goed niet klaarmaken. En misschien hebben jullie wel gehoord dat je ook alles aan de Heer Jezus, aan de Heere God mag vragen. Maar ook van de Heere God en de Heer Jezus krijg je niet altijd het antwoord dat je graag zou willen. En dan lazen we eigenlijk vandaag in het evangelie. Er komt een man bij Jezus, die heeft ruzie met zijn broer. En hij vraagt of de Heer Jezus het voor hem op wil lossen. Maar de Heer Jezus zegt nee. En eigenlijk is het precies dezelfde reden als waarom je ouders wel eens nee tegen je zeggen. Want niet alles wat wij vragen aan God of wat we van hem willen hebben, is ook goed voor ons. En God wil dat wij echt gelukkig worden. En daarom zegt hij soms wel eens nee. En dat moet je eigenlijk onthouden. Alles wat God doet in ons leven, dat doet hij met het oog op dat wij echt gelukkig worden. En dat wij met hem mogen leren kennen, bij hem mogen leven. En dat is ook het geval met die man vanochtend in het evangelie. En daar gaan we het vandaag met elkaar in de kerk over nadenken. Maar voor we dat doen, gaan we eerst met elkaar zingen. En we zingen met elkaar Psalm 103, de versen 8 en 9. En in vers 8, dat is denk ik de bekende vers uit deze psalm. En gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En 9, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We zingen met elkaar Psalm 103, de versen 8 en 9. Thank you. Weet, ik denk dat ik de mededeling nog vergeten ben voor te lezen. Dat zal ik dan nu voor de preek doen. Dan weet u ook waar u zojuist voor gecollecteerd, waarvoor gecollecteerd is. Erediensten. Volgende week, zondag, hoop voor te gaan. Om 9:30, dominee M. van Dalen. En deze dienst staat in het teken van de voorbereiding op het heiligavondmaal. En s'avonds hoopt om 6:30 voor te gaan proponent H. de Mots uit de Ridderkerk. En voor al het toekomstige geld zo de Heere wil en wij leven. En u hebt zojuist gecollecteerd. De eerste collecte was voor het restauratiefonds. En het tweede is voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en dus in de steunpilaren. En uiteraard zijn alle collecten hartelijk bij u aanbevolen. Dus ook die laatste straks nog. De gemeente, straks zingen we na de preek met elkaar Psalm 23. De God des heils wil mij ten herde wezen, vers 1. En vers 2, vrees niet, neem schoning door het duistere dalen. En vers 3, gij zalft mijn hoofd en doet mijn blijdschap groeien. Dus na de preek, zonder verdere aankondiging, Psalm 23 helemaal. Gemeente, in de indrukwekkende kathedraal in het Engelse Canterbury er bevindt zich een graf uit de 14e eeuw. En jongens en meisjes, op dat graf is een groot grafmonument gebouwd. En je ziet daar een man liggen in volle wapenrusting, dus hij heeft zo'n ridderpak aan, met aan zijn riem een groot zwaard. En hij houdt zijn handen bij elkaar, alsof hij aan het bidden is. En op het bordje bij dat graf staat dat het gaat om het graf van een Edward van Woodstock. En dat hij bij leven ook wel de Zwarte Prins werd genoemd. En deze Edward die was bij leven Prins van Wales. En dat betekent dus dat hij de opvolger was van de koning van Engeland. Dus als de koning zou sterven, zou hij koning worden. En hij leefde in een tijd dat Engeland verwikkeld was in een 100 jaar durende oorlog met Frankrijk. En deze Edward die was een groot strateeg en wist veel geld, roem en rijkdom in de oorlog te verwerven. Maar koning van Engeland is hij echter nooit geworden. Hij stierf namelijk al op 45-jarige leeftijd. En in zijn testament had hij opgenomen dat de volgende tekst op zijn graf moest worden geschreven. En die tekst die staat erop en ik zal hem u voorlezen. Er staat, zoals jij nu bent, zo was ik eens. Zoals ik nu ben, zo zal jij eens zijn. Zolang als ik ademhaalde, dacht ik weinig aan het uur van de dood. Op aarde was ik rijk. Land, huizen, grote schatten, paarden, geld en goud. Maar nu ben ik een ellendige gevangene. Zie, hier lig ik, diep in de grond. Mijn schoonheid was groot, maar het is allemaal weg. Mijn vlees is vergaan tot op het bot. Deze woorden die Edward op zijn graf heeft laten schrijven, die deden hem ook een beetje denken aan de woorden van de gelijkenis die we zojuist te horen hebben gekregen. Het leven is vergankelijk. En of je nu arm bent of rijk, uiteindelijk zal ieder van ons dezelfde gang moeten gaan maken. Uiteindelijk zal het moment aankomen dat we voor de troon van God zullen moeten verschijnen en dat de balans zal worden opgemaakt over ons leven. En deze gelijkenis die wordt door de Heer Jezus verteld naar aanleiding van een verzoek van een man uit de menigte. En die man die heeft ruzie met zijn broer over het verdelen van een erfenis. En hij komt naar de Heer Jezus toe met een hulpvraag. Hij vraagt hem om hulp. Maar misschien vult u wel op, de Heer Jezus die gaat niet op deze vraag van die man in. En misschien vond u zelfs ook wel dat de Heer Jezus best wel kort afreageerde. Hij gaat niet mee met die man naar huis om zijn broer eens even flink de oren te wassen. En je kan je afvragen, waarom reageert de Heer Jezus hier nu zo kort af op deze man? Wat is hier aan de hand? Nou, gemeente, misschien is het goed als we eerst eens goed gaan kijken naar wat die man nou eigenlijk precies zegt tegen de Heer Jezus. Hij zegt, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Ja, eigenlijk is het dus helemaal geen vraag hè, die man aan de Heer Jezus stelt. Het is veel eerder een bevel. Heer Jezus, kom met mij mee en los het even voor mij op. En als we nou eerlijk zijn, hoe vaak doen wij niet precies hetzelfde in onze gebeden als deze man? En hoe vaak leggen wij in onze gebeden de Heer onze problemen niet voor, terwijl we eigenlijk zelf al lang een oplossing hebben uitgedacht? Het enige wat we eigenlijk dan van de Heer verlangen, is dat Hij met ons plan meegaat en dat Hij ons zijn zegen eraan geeft. En we weten vaak toch wel zelf wat goed genoeg voor ons is. En wat we nodig hebben in dit leven. Maar weet u, ik denk dat de grote zegen is. En dat de Heere God niet al uw en mijn gebeden verhoort. Als hij dat wel zou doen, dan geloof ik dat we daar behoorlijk ongelukkige mensen van zouden worden. En vaak zien wij niet het grote plaatje. En hebben wij eigenlijk alleen maar oog voor het geluk, het plezier op de korte termijn. En hoe vaak verliezen we in onze gebeden juist niet de eeuwigheid uit het oog. Het grote plan van God. En denken we eigenlijk alleen maar aan onze eigen aardse belang. Als ik het nu maar goed heb, ja, dan is het goed. Ik weet hoe het bij u is, maar soms kan je best wel boos, opstandig en verdrietig worden als God een gebed niet van je verhoort. En dat doet ook best wel pijn. En soms kan je verlangen naar een antwoord van God, naar een bepaald antwoord van God misschien wel. En dan krijg je iets totaal anders te horen. Of het blijft misschien ook wel oorverdovend stil. Maar gemeente, laten we dit onthouden. Ja, alles wat de Heer doet. Ja, elk gebed dat Hij van ons verhoort of niet van ons verhoort. En dat doet Hij met het oog op wat voor u en mij uiteindelijk het beste is. En wat tot onze redding dient. Want uiteindelijk is het de grote wens van de Heere God dat wij, u en ik, gelukkig worden. En dat wij mogen gevonden worden in de Heer Jezus Christus. En alles in ons leven wil Hij daartoe laten meewerken. En dat doet soms pijn. Dan moet je soms wegen gaan die je niet had willen gaan. Maar uiteindelijk zal de Heer dat willen zegenen. Hij zal het willen gebruiken om je aan zijn voeten te krijgen. En zo gebeurt het ook met die man vandaag in het evangelie. De Heer Jezus die weigert op zijn verzoek in te gaan. Hij zegt zelfs dat hij niet gekomen is om zich met deze zaken te bemoeien. En dan moet u niet verkeerd verstaan. De Heer Jezus, het recht en rechtvaardigheid gaat natuurlijk aan het hart van de Heer Jezus. Het zou heel goed kunnen dat die broer van deze man in de fout zit. Maar, zegt de Heer Jezus, voor eerst ben ik gekomen om de opdracht van mijn vader te vervullen. En dat is om diegenen te redden die verloren gaan. Alles wat de Heer Jezus in de evangelie heeft gedaan en wat hij tot de dag van vandaag nog steeds doet in uw en in mijn leven, in onze wereld. En dat doet hij met het oog op deze grote opdracht. En mensen die verloren gaan, redden. Het leven schenken in hem. En de Heer Jezus die heeft waarschijnlijk direct in het hart van deze man gekeken. En misschien had deze man gelijk, het zou zomaar kunnen. Maar de Heer Jezus weet dat zijn hart vastzit aan aardse goederen, aan geld, aan bezit en aan rijkdom. En hij weet, als dit niet verandert in het leven van deze man, dan zal deze man verloren gaan. En daarom waarschuwt hij deze man en ook de omstanders voor hebzucht. En wat hij precies bedoelt, dat maakt hij duidelijk door middel van een verhaaltje, van een gelijkenis. De Heere vertelt, het landgoed van een rijke man, een rijke boer, had veel opgebracht. De oogst was boven verwachting goed geweest dit jaar. Maar ja, daardoor zat deze man nu wel met een luxe probleem. Want zijn schuren waren veel te klein om al die goederen in op te kunnen slaan. En wat moest hij nu beginnen? En we lezen dat hij bij zichzelf te raden gaat. En hij bedenkt, ik zal mijn oude schuren afbreken en ik zal grotere schuren terugbouwen. En waar ik dan al mijn graan en al mijn goederen in zou kunnen bewaren. Want zo zegt hij, zal ik er de komende jaren warmpjes bij zitten. En straks kan ik eindelijk gaan genieten van het leven. Maar ja, zegt de Heer Jezus, deze man die heeft buiten God gerekend. Want al voordat hij zijn plan heeft kunnen uitvoeren, stierf hij. Zijn rijkdom achterlatend aan anderen, zonder er zelf ook maar één moment van genoten te hebben. En broers en zusters, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar bij het horen van deze gelijkenis krijgt toch ook wel een beetje een ongemakkelijk gevoel, of niet? En die rijke man waar de Heer Jezus ons over vertelt, die zit ons wel heel erg dicht op de huid, of niet soms? Hij is voor ons heel erg herkenbaar in wat hij doet. Het gaat hem zakelijk voor de wind. En hij zet nu wat van zijn winst opzij om daar in de toekomst van te kunnen leven. En dat zouden wij toch ook doen? En je spaart toch voor je toekomst? En je moet er voorbereid zijn op wat de toekomst gaat brengen. Zelfs heel ons pensioensysteem is erop gebaseerd. En je zet nu wat opzij om daar straks van te kunnen leven. En hoe meer je nu opzij zet, hoe beter je daar straks van kan leven. En sterker nog, we zien het ook in de Bijbel gebeuren. En denkt u maar aan Jozef. Jozef die in die 7 vette jaren in Egypte grote graanschuren laat bouwen en die tot de nok toe vult. En als dan die hongersnood uitbreekt, die 7 jaren van hongersnood, kan hij heel het land van voedsel voorzien. En zelfs de volkeren die om Egypte heen wonen. En Jozef wordt erom geprezen. De gemeente met rijk zijn, en zoals deze man in die gelijkenis, daar is helemaal niks mis mee. En veel door God geliefde mensen waren zelfs behoorlijk rijk. Denk maar aan de aartsvaders, aan Abraham, Isaac en Jaap, die met grote kuddes over de velden trokken. Of denk u maar eens aan Salomo en koning David. En rijke koningen, grote paleizen, dure kleding, veel goud en juwelen. Of denk u maar aan Job. Waar het misgaat bij deze man in de gelijkenis, is wat hij met deze rijkdom doet. En dan vallen er eigenlijk 2 dingen op. Ten eerste, dankt hij God niet voor alles wat van zijn land komt. Het wordt geen dankdag voor hem. En ten tweede, doet hij ook helemaal niks goeds met zijn rijkdom. Het enige wat hij zich afvraagt is, wat zal ik doen met al mijn graan en al mijn goederen? En dan volgen er een hele hoop ikken in het evangelie. Ik zal dit doen en ik zal dat doen. Ik zal zus doen en ik zal zo doen. Wat zal ik doen met al mijn rijkdom? Ja, het lijkt als wel of de Heer Jezus vandaag in het evangelie het beeld schetst van ons westerse mens. Wat heeft juist bij ons in het Westen niet het idee postgevat dat meer altijd beter is? Dat stilstand achteruitgang is? En dat je altijd verder moet zijn dan het jaar ervoor, dat het nooit genoeg is? Je moet eens zien hoe ze in Den Haag in paniek raken op het moment dat de economie niet zo snel groeit als men had gehoopt. En dan komen ze zelfs voor terug van reces als het nodig is. Het moet altijd meer. Groei is noodzakelijk. Stilstand is achteruitgang. En als we eerlijk zijn, leeft bij ons ook niet vaak het idee, en dat vaak tegen beter weten in, dat degene die het meest heeft, dat hij ook het meest gelukkig is. En hij of zij kan toch immers alles doen en laten wat hij of zij wil met zijn of haar geld. En het is natuurlijk ook waar dat voor de rijker in deze wereld veel meer deuren geopend zijn dan voor degene die helemaal niks hebben. En als we dat dichter bij huis halen, halen wij voor onszelf ook niet vaak de status en vaak status uit de dingen die wij bezitten of die wij met ons geld kunnen doen. Ik heb dat ook al gemeten, mijn hart zit er ook zo snel aan vast. Een mooie auto, een groot huis, meerdere keren per jaar op vakantie, dure kleding. En misschien wel tot jaloersheid van onze buren en vrienden die dan tot elkaar zeggen van, nou, heb je dat gezien? Die zitten daar warmpjes bij. Heb je gezien wat ze allemaal kunnen doen van hun geld? Maar weet je wat God dan tot je zegt? Jij dwaas. Jij dwaas, vanavond neem ik het leven van je weg. En wat heb je nu aan al je rijkdom? Heel de wereld heb je gewonnen, maar je ziel heb je verloren. En je bent rijk op aarde, maar arm bij God. En nogmaals, gemeente met rijkdom zelf is niks mis. Het woord leert ons dat de arbeider zijn loon waard is. En je mag genieten van hetgeen je werk ook opbrengt. Dat mag. En zolang wij het maar voor ogen houden dat we de Heer ervoor danken voor alles wat we uit zijn hand hebben ontvangen. En ook dat wij voor ogen blijven houden dat alles wat wij bezitten, dat we dat slechts geleend hebben tot gebruik. Het eigendomsrecht van alles wat u en ik hebben, dat blijft bij God. En je mag genieten van de vruchten van je arbeid, dat staat in de Bijbel. Maar er staat ook nog iets anders in de Bijbel. Er staat namelijk ook dat aan wie de Heer veel gegeven heeft, dat van diegene de Heer ook veel zal vragen. En wij hebben dat heel slim gedaan om dat vaak geestelijk uit te leggen. Maar de Heer bedoelt het wel degelijk ook materieel. En vooral dit laatste, dat het ook materieel is, dat had die man in de gelijkenis niet begrepen. En dat blijkt namelijk uit wat de Heer Jezus zegt over deze man, wat hij gaat doen als hij met zijn probleem wordt geconfronteerd. En als ik eerlijk was, ik had er overheen gelezen. Want wat die man doet, dat zouden u en ik ook doen. En je hebt een probleem, je zoekt een rustige plek op en je gaat erover nadenken. Je hoopt dan zo tot een oplossing te komen. Maar wat die man doet, dat was alles behalve normaal in de tijd van de Heer Jezus. Als je in de tijd van de Heer Jezus met een probleem, een dilemma of een moeilijkheid zat, En dan ging je niet in je terugtrekken in je kamertje, maar ging je naar het dorpshuis. Dan riep je het dorp, je vrienden en familie bijeen en dan legde je hun het probleem in hun midden. En pas als iedereen zijn zegje had gedaan, dan nam je een beslissing. En die man die doet dat niet. Waarom zou hij dat niet doen? En zou hij bang zijn geweest dat als hij zijn, had verteld dat hij zoveel oogst van zijn land kon halen, en dan mensen naar hem toe zouden zijn gekomen die het minder hadden en hem dan om hulp hadden gevraagd om iets van zijn rijkdom met hem te delen? En de Heer Jezus die zegt dat niet hè, in de gelijkenis. Maar ik weet bijna wel zeker dat de mensen die deze gelijkenis hoorden van de Heer Jezus daar direct aan hebben gedacht. Alles wil die man voor zichzelf houden. Hij bekommert zich niet om de noden van zijn naast. Niet voor de armen, niet voor zijn familie, niet voor zijn vrienden. Alles houdt hij voor zichzelf. En zijn hebzucht heeft hem blind gemaakt voor zijn naaste. Een gemeente wie blind is voor zijn naaste, die is ook blind voor God. En die man in de gelijkenis, die denkt alleen maar aan zichzelf. En als we nou eerlijk zijn, is dat nou niet een neiging die we allemaal hebben. Het lijkt vandaag de dag zelfs een trend te worden. Het leven draait alleen maar om jou, om jezelf, om jouw geluk, jouw toekomst, jouw belang, jouw zekerheid. Zelfs als dat de kosten gaat van degene die nu naast je zit, zolang jij het maar goed hebt. En daar zijn we toch het meest mee bezig. Hoe kom ik hier het beste uit? Hoe kan ik hier het beste slaatje uitslaan? En we zien het ook om ons heen gebeuren. Iedereen doet maar wat goed is in zijn ogen, zolang het maar goed is, zolang het maar goed voelt. Zolang je er zelf maar beter van wordt. Alles moet maar kunnen. Alles moet maar mogelijk zijn. Maar als we nou eerlijk zijn, wat heeft dat idee van meer is altijd beter ons nu uiteindelijk gebracht? En zijn we er echt zo gelukkig van geworden? Je hoeft de krant maar open te slaan, dan kan je het lezen. En steeds meer mensen komen thuis te zitten met een burn-out of doordat ze overspannen zijn. Omdat ze niet meer mee kunnen komen in een samenleving waar altijd het maximale van je wordt gevraagd. Sterker nog, uit onderzoeken, het blijkt dat kinderen op de basisschool al stress ervaren. Omdat ze elke dag worden aangezet om het beste van zichzelf te laten zien. Gemeente, daar zijn we mee bezig. Een stukje bij beetje. Dan vernietigen we de aarde door ons verlangen om steeds maar meer en meer te willen hebben. Nou, ik denk dat laatste u vooral niet zal zijn ontgaan de laatste tijd. Hè. Daar is behoorlijk wat aandacht voor in de media. En het gaat soms misschien zelfs zover dat het haast de vorm van een nieuwe religie begint aan te nemen. Maar wat u er ook van vindt en hoe u daar ook over denkt, weet wel dat de kerk dit al 2000 jaar lang verkondigt. De aarde is niet van ons, maar is van de Heere God. En al de aard, met alles wat zij geeft, met alles wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren, Psalm 24. En wat denkt u, zal de Heer ons straks niet ter verantwoording roepen en ons vragen hoe wij met zijn bezit zijn omgegaan? Nee, na mij de zondvloedmentaliteit past een christen zeker niet. Het christelijk leven gaat ook dat je omziet naar je naasten en naar de schep. En je kan je afvragen, hoe kan dat nou? Dat wij de neiging hebben om zo in het leven te staan. Hoe komt het nou dat we zo willen leven? Nou gemeente, dat komt omdat u en ik God zijn kwijtgeraakt. En doordat we God zijn kwijtgeraakt is er een akelige leegte in onze ziel ontstaan, in ons hart. Want we zijn namelijk de bron van ons bestaan kwijtgeraakt. En op allerlei manieren proberen we die leegte in ons bestaan weer te vullen. En sommigen doen dat door hele radicale dingen te grijpen. En zoals naar drugs of naar alcohol. En weer anderen door het star volgen van allerlei manieren van leven en overtuigingen. Dat is wat je nu ook om je heen ziet in onze wereld. En er zijn er ook die leegte proberen te vullen door alleen maar te streven naar meer en beter. En mensen voor wie het nooit genoeg is. En je zou eens voor jezelf na moeten gaan van wat is het nou in mijn leven persoonlijk waarmee ik dat gemis van God in mijn ziel probeer op te vullen. En weet je wat gevaarlijk is? En die dingen die geven ons daadwerkelijk ook voldoening. En ze kunnen ons dat gemis van God in onze ziel wat verdoven. Ons het gevoel zelfs geven dat we zelf Heer en Meester over onze levens zijn. Maar uiteindelijk, zegt de Heer Jezus, uiteindelijk hou je jezelf voor de gek. Door ons op alles behalve op God te richten, verliezen we uiteindelijk het kostbaarste wat we bezitten. Onze ziel. Het eeuwige zalige leven bij God. En de gelijkenis van vandaag waarschuwt de Heer Jezus ons ervoor. Om niet op onszelf of op onze bezittingen te vertrouwen. En de Heer Jezus die roept ons in het woord op. Om rijk te worden bij God. Hij roept ons om rijk te zijn in het geloof. Rijk in zijn genade, rijk in zijn vertroosting. Ja, rijk in al de gaven die de Heilige Geest aan u en mij wil schenken. En de Heer Jezus die roept ons op om schatten te verzamelen in de hemel. Waar geen roet of mot ze kan aantasten en waar geen dieven ze kunnen wegnemen. En weet je, als de Heer daadwerkelijk in je leven komt, en dan zal Hij je hart ook gaan veranderen. En dan zal Hij die leegte gaan vervullen met Hemzelf. En dan richt Hij je ogen op de hemel. En dan geeft Hij het zicht op dat komende Koninkrijk van God. En door zijn geest maakt Hij u en mij tot nieuwe mensen. En mensen die God lief hebben boven alles. En daarnaast als zichzelf. En dan wordt alles in je leven, zoals je tijd, je bezit, je werk, en dat wordt dan ten dienste gesteld van dit komende Koninkrijk. En dat vraagt God ook van u en van mij. En Hij vraagt van u en van mij om onze medemens die gebrek leidt, te helpen vanuit onze overvloed. En het kan ook niet zijn hè, dat in een christelijke gemeente, dat aan de ene kant mensen zitten die genoeg hebben, en aan de andere kant mensen zitten die helemaal niks hebben. Dat is een gruwel in Gods ogen, daar ben ik van overtuigd. En we zijn aan elkaar gegeven als één gezin. En we moeten elkaar voor zorgen dat niemand in de gemeente ook tekort komt. En de Heer die vraagt van u en van mij om te leven van genoeg. Maar ja, je kan wel dit zeggen van ja, dat, het is een mooi theoretisch praatje, maar hoe moet je dan staande blijven in deze wereld? Kan dat wel, als je op deze manier wil leven? En hoe kan je als christen staande blijven in een wereld waar het alleen maar draait om meer en beter? En worden wij als we zo niet leven dan ook niet langzaamaan verstikt en opgeslokt door hen die wel een eigen belang op het oog hebben en alleen maar wel streven naar meer en beter? Dan weet u, het lijkt eigenlijk heel sterk erop dat de leerlingen precies deze vraag hebben gesteld na het horen van deze gelijkenis. U moet het thuis maar eens nalezen. En de Heere die drukte dan het volgende op het hart. Hij zegt, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen over jezelf of over wat je zult eten. Nog over je lichaam. Of over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam veel meer dan kleding. Kijk eens naar de raven. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer en ook geen schuur. Nee, het is God zelf die ze voedt. Of kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn rijkdom en schoonheid niet gekleed als een van hen. En als God dan het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden? Nee, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Ja, broeders en zusters, wie de Heer heeft mogen leren kennen in zijn leven, die mag erop vertrouwen dat God in alles zal voorzien. Want dat belooft Hij hier in zijn woord. En God kan zijn woord niet breken. Want op het moment dat God zijn woord breekt, houdt Hij op God te zijn. Hij heeft heel zijn bestaan, heeft Hij verbonden aan de trouw aan zijn woord. Wat God zegt, dat zal Hij doen. En daar mogen we op vertrouwen. Gemeente, ik wil gaan afronden. Ja, tot voor kort mocht ik als geestelijk verzorger werken in een aantal verzorgingshuizen in het Westland en in Maassluis. Als geestelijk verzorger dan heb je het voorrecht om met oudere mensen op te trekken die in de laatste fase van hun leven zijn aangekomen. En vaak die laatste fase van het leven beginnen mensen de balans op te maken. En wat ging goed in mijn leven? Waar ben ik trots op? En wat ging nou niet zo goed en waar schaam ik mij voor? En opvallend is dan vaak als je vraagt naar die mensen wat het leven nou echt waardevol heeft gemaakt, en dat ze dan nooit noemen hoeveel ze hebben verdiend. Of wat voor baan ze hebben gehad, of welke opleiding ze hebben gevolgd. Hoeveel spullen ze hadden, of hoe vaak ze op vakantie konden gaan. Nee, het gaat dan altijd over wat anderen voor hen betekend hebben. En wat zij voor anderen hebben mogen betekenen. En over de mooie momenten met hun man, hun vrouw, hun kinderen, kleinkinderen, soms zelfs achterkleinkinderen, hun familie en vrienden. Maar bovenal ook hoe zij de Heren, de goede herder, door het leven hebben mogen volgen. En hoe zij mochten ervaren, terwijl toen zij ontrouw waren, dat Hij trouw was. Hoe ze hebben mogen merken toen zij vielen. Dat ze nooit dieper vielen dan in zijn hand. Hoe ze hebben mogen meemaken. Dat toen het donker en duister was in hun leven, het licht van zijn genade ging schijnen. En dit zijn de zaken die het leven echt waardevol maken. En misschien is die Edward van Woodstock, waarmee we begonnen, daar ook wel achter gekomen. Maar die tekst op zijn graf, die lijkt wel een beetje in die richting te wijzen. En wie God heeft, is vele malen rijker dan de rijkste mens op aarde. Want wie God heeft, die heeft het leven. Ja, dat betekent wel dat je de wereld moet verliezen. En dat is weer een preek op zich. En je moet je aardse verlangens kwijtraken. En dat is niet makkelijk. En dat kan je ook niet uit jezelf. En dat hoeft ook niet. Want het is Christus zelf die dat in je werkt. Wie de wereld verliest, die zal God vinden en zijn naaste in liefde dienen. En God zelf zal hem dragen door deze wereld, op weg naar het Vaderhuis. Zoek dan eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alles zal je erbij gegeven worden. Amen. Eten, we willen nu opnieuw met elkaar Gods heilige aangezicht gaan zoeken. En hem gaan danken voor deze dienst. Laten we met elkaar bidden. Heren, almachtige en goede God. Aan het einde van deze kerkdienst zoeken wij u opnieuw in ons gebed. En we willen u danken voor de tijd dat we hier met elkaar samen mochten zijn. En ook dat uw woord vanochtend in ons midden mocht opengaan. En dat het uw stem was die tot ons heeft willen spreken. Ja, wat een wonder, Heer, dat u uw Zoon de wereld ingestuurd hebt om mensen te redden die verloren gaan. Om ons zondaars het nieuwe leven te schenken in hem. Want wie bij u het leven vindt, zal dit nooit meer kunnen verliezen. En niets op aarde is meer waard dan vrede hebben met u, de levende God. Ja, u die heel ons leven bestuurt en u die ervoor zorgt dat wij nooit iets tekort zullen komen. En Heer, dan bidden wij u, leer ons toch om onze hoop op u alleen te vestigen. En niet langer ons vertrouwen te stellen op ons bezit, op onze rijkdom, op onze status of op onze opleiding. En vandaag hoorden wij uit de mond van uw Zoon dat wie daarop vertrouwt, zich bedriegt voor de eeuwigheid. Hij of zij mag dan misschien wel de wereld winnen, maar daardoor verliest hij wel het belangrijkste wat hij heeft, zijn ziel, en daarmee het eeuwige leven bij u. En wij danken u dat u zo oneindig geduldig met ons bent als wij worstelen met onze aardse verlangens om steeds maar meer en meer te willen hebben. Ja, vergeef ons als wij soms vol afgunst naar anderen kijken, naar wat anderen lijken te bezitten, een betere woning. Een beter werk, een beter leven. En leer ons om dankbaar te zijn voor alles wat wij uit uw hand hebben gekregen. Ja, leer ons om dankbaar te zijn voor uw goedheid, die u ons dag in dag uit elke keer weer bewijst. En wilt u ons veranderen door de Heilige Geest, zodat wij alles wat wij bezitten, alles wat wij doen, alles wat wij denken, in dienst mogen stellen van uw komende Koninkrijk. In bijzonder bidden wij ook voor hen die in onzekerheid moeten leven. En die niet weten hoe ze de maand rond moeten komen. Of hoe ze eten en drinken op tafel moeten krijgen. Ontferm u over hen, Heer. En stel de harten van hen die voldoende hebben voor hen open. Ja, leer ons te delen en oog te hebben voor elkaar. Want alleen zo kunnen wij naar uw woord leven. Heer, dit gebed willen wij u ook voorbeden doen. In bijzonder willen wij u bidden voor de situatie in Israël. En vanochtend hoorden we dat er opnieuw 6 gijzelaars gedood zijn, dat ze doodgevonden zijn. Heer, de situatie lijkt zo uitzichtloos. En wij mensen weten niet hoe dit ooit op te lossen is. En daarom bidden wij tot u, de vredevorst, Heer Jezus. Kom toch en wilt u toch vrede schenken? En als we de ellende in de wereld zien, dan moet ons dat toch dringen om meer uit te kijken naar de komst van uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Waar u alle volken die in u mogen geloven zult samenbrengen. En waar het altijd vrede zal zijn. En waar zwaarden zullen worden omgesmeed op ploegijzers. Heer Jezus, kom toch spoedig. Want de wereld is aan de verdoemenis overgegeven. En overal zien we ellende. Overal zien we moeite. Overal zien we pijn en verdriet. Heer Jezus, kom toch spoedig. En dan past het ons ook om deze zondag u te danken. En wat een geweldig nieuws mochten we horen, dat er zoveel studenten dit jaar mogen beginnen aan een studie theologie. En we bidden u voor hen, wilt u het zegenen? En we danken u dat ook de gebeden in de kerken zijn verhoord, dat u hebt geluisterd, dat u nieuwe arbeiders in de wijngaard wil uitzenden. Ja, wilt u hun studie zegenen? En wilt u geven dat zij dat bovenal mogen doen met het zicht op u, en dat ze mogen leren over u? Maar dat ze bovenal ook van u geleerd mogen worden. We zouden willen werken dat jonge mannen zich geroepen mogen weten tot het predikambt. Wilt u dat in hun harten geven? Maar denkt u ook aan de meisjes en aan de vrouwen. En ook hen wilt u inzetten voor uw koninkrijk, roepen ook. En wilt u hen een plaats geven om ook hun taak te vervullen in uw rijk. Want u nodigt ons allemaal uit om te werken in uw koninkrijk. Heer, zou u dat willen geven? En zou u daartoe ook het werk dat hier in de gemeente in Haafden rijkelijk toe willen zegenen? En wilt u geven dat het woord harten mag raken, harten mag breken? En dat we op de knieën mogen voor u, dat we u mogen leren kennen. En dat we met vreugde u mogen dienen en volgen in dit leven. En wilt u zijn met Iedereen die hier in de gemeente een taak heeft en een rijkelijk zegen. En wilt u zo met heel de gemeente zijn. En mag het een plaats zijn van uw liefde. En laat de liefde uit deze gemeente overvloeien naar heel het dorp. En zodat velen geraakt mogen worden. En mogen zien dat er niks mooiers en rijkers is hier op aarde dan u volgen en dienen. Zou dat willen werken? Wilt u nu met ons van deze plaats gaan en ons daar brengen waar we verwacht worden? En als het naar uw wil is, s'avonds weer hier opnieuw onder het woord willen brengen. Ga met ons mee. Maar laat ons niet gaan van deze plaats, voordat u ons hebt gezegend. Dit alles vragen wij u, uit genade alleen. Amen. Onze slotzang voor deze ochtend is Psalm 33, de vers 1, 10 en 11. Dus Psalm 33, 1, 10 en 11. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Dat is vers 1, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome. En 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Laten wij nu heen gaan in vrede. Onze harten opheffen tot de Heer onze God. En ontvangen wij zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.